U en jij ook van harte welkom op dit bezinningsuur dat we vanavond mogen houden met het oog op de avondmaalsviering van komende zondag. Ook de luisteraars thuis die met ons verbonden zijn, hartelijk welkom. Ik stel voor dat we met elkaar zingen en wel uit Psalm 17, het derde en het zevende vers. En dat zijn de versen die als volgt luiden. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot van de wereld voor hun heilgoed achten. We lezen vanavond met elkaar een paar verzen uit Marcus 8, namelijk vanaf het 31ste tot en met het 38ste. Marcus 8, vanaf vers 31. En hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriesters en de schriftgeleerden, en gedood worden en na 3 dagen weer opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. Maar hij keerde zich om en terwijl hij zijn discipelen aankeek, bestrafte hij Petrus en zei: ga weg achter mij, Satan, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. En toen hij de menigte met zijn discipelen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: laat wie achter mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij en om het evangelie, die zal het behouden. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondige geslacht, voor hem zal de Zoon des Mensen zich ook schamen, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met de heilige engelen. Tot zover. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Vanavond zijn we moment bij elkaar, Heere, in deze voorbereidingsweek. En we danken u dat we ook in deze week weer de gelegenheid hebben om even bij elkaar te zijn, om de schriften te openen, om te luisteren naar uw woord, en om zo ook samen te zingen en onze gebeden bij u neer te leggen. Heere, u weet wat er in ons hart omgaat. U weet ook wat we nodig hebben. U weet hoe we met het avondmaal bezig zijn, hoe we er tegenover staan. Het kan voor ons soms allemaal zo moeilijk liggen. Als we zien op onszelf, als we zien op onze gebreken en tekorten, dan kan het soms zo'n onmogelijkheid zijn. Maar Heere, geef dat we mogen zien op u. En bij u is vergeving. Bij u is genade en ontferming. En we mogen tot u komen. We mogen alles bij u zoeken. En dan ook alles in u vinden. U weet hoe we erin staan, Heere. En het kan ook zijn dat we er hartelijk naar verlangen om weer versterkt en bemoedigd te worden. Want het geestelijke leven is toch ook een leven van strijd. En u heeft het sacrament van het avondmaal ons gegeven, juist tot versterking, tot bemoediging, tot troost, om weer nieuwe krachten te ontvangen. En daar kunnen we soms ook zo bijzonder naar uitzien en verlangen. Wij komen zo samen tot u, we dragen elkaar van harte aan u op. Wilt u het woord openleggen voor ons hart? Wilt u ons zegenen door de leiding van uw Heilige Geest? Wilt u ook uw dienaar geven de woorden die hij te spreken heeft vanuit uw woord tot ons? En maak het goed met ons, Heere, op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen, om zijnent wil. Amen. Ik wilde een ogenblik met u en met jou stilstaan bij de versen 36 en 37 van Marcus 8. En ik zal die twee versen nog eens voorlezen. Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Maar voordat we dit met elkaar overdenken, willen we eerst zingen vanuit Psalm 49 en daarvan het 3e en het 4e vers. Psalm 49, het derde vers. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan en van kind tot kind gedurig overgaan. Na de overdenking van de boodschap van de verzen 36 en 37 van Marcus 8, zingen we met elkaar de Psalm 69, het tweede vers. Een vers dat zijn diepe vervulling heeft gekregen in het lijden van onze Heere Jezus. Men eist van mij, daar ik mij onschuldig ken, het geroofde weer. Ik moet voor voldoening zorgen. Het is u ongetwijfeld ook wel opgevallen, gemeente, dat je tegenwoordig nogal eens een keer een vragenlijst toegestuurd krijgt. Als je een mail hebt, een e-mailadres hebt, dan gebeurt het nogal eens dat als je ergens wat gekocht hebt, in een winkel bijvoorbeeld wat kleding gekocht hebt, dat je kort daarna een e-mail krijgt en daar staat: wilt u de volgende vragen beantwoorden? Hoe was de bediening? En was de winkel een beetje opgeruimd of was het een rommelachtig gebeuren? En was er genoeg keus voor wat u zocht? En al dat soort vragen worden je dan gesteld. En dat noemen we evaluatievragen. En ik weet niet hoe u erover denkt, maar mijn persoonlijke mening is dat het zo langzamerhand wel een beetje doorslaat. Als je de auto naar de garage hebt gebracht voor onderhoud, dan krijg je ook al zo'n evaluatieformulier mee. Alsof ik nou verstand heb van de techniek wat men daaraan gedaan heeft. Maar goed, men wil natuurlijk weten hoe of bepaalde dingen overkomen. En men wil daaraan tegemoet komen. Men wil de klant binden. En dat is op zich natuurlijk wel te begrijpen, zeker in een tijd als die waarin wij nu leven. Een leraar zal ook bepaalde vragen stellen aan zijn leerlingen. En die vragen die hebben te maken met: ik heb iets proberen over te brengen, ik heb lessen gegeven, maar hebben ze het nou ook echt begrepen? En dan vraagt hij daarna, hoe zit dat? En ik zei dat, heb je dat begrepen? Vertel eens. En hij zal ook bepaalde vragen stellen die tot nadenken stemmen. En dat noemen we dan inzichtgevende vragen. Vragen waarmee je probeert om de leerling verder te brengen. Verder te helpen in inzichten die hij nog niet heeft. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dat als je die woorden van vers 36 en vers 37 van Marcus 8 leest, dat je die woorden kunt typeren als inzichtgevende vragen van onze grote profeet en leraar, de Heere Jezus. Hij stelt twee vragen. En die vragen die zijn inzichtgevend, dat wil zeggen, die willen inzicht geven aan de discipelen en ook aan de schare die erbij aanwezig is. Die willen inzicht geven in de geestelijke situatie van hun bestaan. Daar hebben ze te weinig zicht op. Daar moet meer zicht op komen. En de Heere probeert dat door middel van deze vragen. Maar uiteindelijk gaat het er nog niet eens zozeer om dat ze inzicht krijgen in hun eigen situatie. Al is dat niet onbelangrijk. Maar waar het de Heere om te doen is, dat is dat ze oog krijgen voor Hem. Dat ze oog krijgen voor de weg die Hij nu gaat. Hij gaat naar het kruis. Hij gaat lijden. Hij gaat sterven. Ze beseffen niet waarom. En ze moeten dat toch wel gaan beseffen. Want ze moeten eruit leren leven. En ze moeten het straks het evangelie daarvan gaan verkondigen. En daarom twee inzichtgevende vragen die Jezus stelt aan de discipelen. Vragen ook van belang voor ons. En dat is meteen ook het thema van vanavond. Twee vragen. Op weg naar het kruis. Twee vragen op weg naar het kruis. Ja, de Heere Jezus is op weg naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de stad van de grote koning. Dat is de stad die qua heerlijkheid in heel Israël geen gelijke heeft. Ook vandaag niet. Als je een reis naar Israël maakt, dan kom je in Jeruzalem, en dat is een van de hoogtepunten van de reis. Jezus gaat naar Jeruzalem. En nou denken de discipelen dat hij daar naartoe gaat om de vijanden te verdrijven. Nu zijn ze van mening dat oude tijden binnenkort gaan herleven. Davids tijden zullen herleven. Jezus zal als de grote koning op zijn troon gaan plaatsnemen. En dan? Ja, dan zal er een tijd van ongelooflijke voorspoed gaan aanbreken. Maar de discipelen en ook de scharen die Jezus volgde, die ook die mening was toegedaan, die hadden een verkeerde verwachting. Want Jezus gaat niet naar Jeruzalem om koning te worden, maar om knecht te worden, leidende knecht. En dat probeert hij hen ook duidelijk te maken. En in vers 31 lees je dat met zoveel woorden, hè, dat de Heere begon te onderwijzen dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten, de overpriester, de schriftgeleerden, gedood worden zelfs, maar na 3 dagen ook weer opstaan. Dus de Heere gaf onderwijs over wat er zou gaan gebeuren. Het gaat met mij niet omhoog, maar naar beneden. En de Heere wees erop dat het allemaal moest gebeuren. Hij is niet het slachtoffer van ontwikkelingen, maar het moet allemaal zo. Van wie moet dat? Van de Vader die in de hemel is. En hij is gekomen om de wil van de Vader te volbrengen. En dat gaat de Heere nou proberen duidelijk te maken. Dat is het evangelie wat straks moet gaan klinken. En die discipelen en die scharen, die moeten dat gaan ontdekken. En zo probeert de Heere hen duidelijk te maken waar het om gaat. Jeruzalem, stad van lijden. Ik, het lam dat geslacht zal worden om de zonde van de wereld weg te dragen, zoals Johannes had gezegd. Of met om een oud-testamentische zinspeling Jezus aan te duiden, hij zal de zondebok moeten worden. Die beladen met de schuld van de zijne, de woestijn van de dood zal worden ingezonden. Een diepe boodschap. Een hele diepe boodschap. En ik zei al, een boodschap die bij de discipelen en de scharen niet 1, 2, 3 zo begrepen werd en helder was. Absoluut niet. En we lezen dat ook in vers 32, dat een van de discipelen zich aan die boodschap heeft geërgerd. Petrus, maar hij staat eigenlijk voor heel de discipelkring. Petrus, hij neemt Jezus apart en begon hem te bestraffen. En dan staat het er niet met zoveel woorden, maar dan denk je, dat zal ongeveer zo zijn gegaan van, Heere, dit kan toch niet, dat u zo spreekt. En dat mag toch niet, want u gaat toch naar Jeruzalem om koning te worden, u bent toch de grote zoon van David. En als u het heeft over die oudsten, die overpriesten en de schriftgeleerden die u zullen doden, wij zijn er toch ook nog. En wij zullen voor u strijden. U moet zo niet spreken. U mag zo niet spreken. En u moet daarmee stoppen. Want zo worden we allemaal heel erg verdrietig. We gaan toch op naar Jeruzalem. En we gaan toch niet naar beneden. Een hele boodschap die ze niet wilden aanvaarden. En dan is het Jezus duidelijk. Er moet meer inzicht komen. Er moet meer onderwijs worden gegeven. En hoe kun je dat nou het beste doen? Ja, door inzichtgevende vragen te gaan stellen. En die gaat Jezus dan ook met zoveel woorden aan de discipelen en ook aan de schare die er dan op dat moment bij is, gaat hij die inzichtgevende vragen gaat hij stellen. En het blijken er 2 te zijn. En de eerste vraag wordt in vers 36 gesteld. En de tweede vraag wordt gesteld in vers 37. De eerste inzichtgevende vraag. Die luidt: en wat zal het een mens nou baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? De discipelen, ik zei het u al, die dachten er zometeen flink op vooruit te zullen gaan. Ze gaan naar Jeruzalem. Jezus wordt koning en wij worden natuurlijk minister. We zullen straks eer, macht en rijkdom ontvangen. Het gaat geweldig worden. Het gaat omhoog. Maar nu zegt de Heere tegen hen: stel nou eens dat dat waar is, discipelen. Stel dat dat nou waar is, dat we nu naar Jeruzalem gaan en jullie worden er alleen maar beter van. Nee, stel dat het nou eens zo is, dat jullie al de rijkdommen van deze wereld straks gaan bezitten. Wat heb je daar nou aan als je schade zult lijden aan je ziel? Inzichtgevende vraag. Ja, wat wil de heiland nou aan de discipelen duidelijk maken? Hij wil hen duidelijk maken: discipelen, waar jullie nog geen oog voor hebben, maar wat wel de werkelijkheid is, uw ziel is het meest belangrijke van uw hele bestaan. En u bent maar bezig met de rijkdommen en het bezit. Maar uw ziel, u veronachtzaamt uw ziel. U bekommert u niet om uw eigen ziel. Ja, wat bedoelt Jezus nou met de ziel van de mensen? Nou, de ziel is datgene wat een mens onderscheidt van een dier. De ziel is datgene wat ieder mens uitmaakt in zijn unieke zelfbewustzijn. En dan unieke, door God geschapen zelfbewustzijn. Want een mens heeft zichzelf niet in het bewustzijn geroepen. Hij is er toegeroepen. Hij is er ingebracht. Als mens zijn je ziel en je lichaam samengevoegd tijdens het leven op aarde. Dat is een geweldig groot geheim. En er is niemand die dat geheim precies kan ontrafelen. Waar zit onze ziel? Ja, in je hart, in je hersenen. Hoe is dat precies? Niemand kan het precies ontrafelen. Maar wel komt er eens een moment waarop ziel en lichaam van elkaar gaan scheiden. En dat is het moment van de dood. En anders dan velen denken, blijft de menselijke ziel voortbestaan voor altijd. Een mens kan vandaag het hebben over euthanasie, de goede dood, maar beseft dan kennelijk niet dat zijn ziel voor eeuwig leeft. Het zij met, het zij zonder de schepper, het zij in zijn bestaan of buiten Gods bestaan. Maar hij blijft bestaan voor altijd. Je ziel. Jezus heeft het over de ziel van de mens. En die zegt dat is het meest belangrijke. En dan stelt de Heere hen eigenlijk een aantal vragen tegelijk. In die ene inzichtgevende vraag. Een aantal vragen tegelijk. Waarom dan alleen maar zorgen voor je materiële rijkdommen? En je materiële bestaan. Waarom dan alleen maar streven naar zoveel mogelijk bezit? Waarom dan alleen maar gefocust zijn op geld en goed? Waarom dan dikwijls met veel ellebogenwerk proberen jezelf macht en aanzien te geven? Als je ziel dan toch het belangrijkste is, waarom zoveel aandacht voor andere dingen en zo weinig voor je ziel? Dat is wat Jezus hier zegt. Je ziel is het belangrijkste. En als al het aardse wegvalt, en het zal straks wegvallen, want sterven dat is dat je alles achter moet laten. Maar waarom dan niet gericht op je ziel die voor altijd bestaat? Wat baat het u? Wat heb je er nou aan, zegt Jezus, als je de hele wereld zou winnen? Als je toch uiteindelijk schade zult lijden aan je ziel. En wanneer leid je daar schade aan? Als je totaal niet om je ziel bekommert. Als je niet wilt realiseren dat je op weg bent naar je eeuwige bestemming. En als je ook niet druk maakt over de vraag hoe of je uiteindelijk je zult verantwoorden voor God. Als Jezus hier aandacht vraagt, gemeente, voor het grote belang van onze ziel. En als hij ons wijst op het geweldige gevaar van de veronachtzaming van de ziel en het te groot gericht zijn, te zeer gericht zijn op het aardse leven, dan is de Heer Jezus daarmee helemaal in overeenstemming met wat in het Oude Testament al door God is gezegd. En we hebben aan het begin van onze samenkomst vanavond een paar verzen gezongen uit Psalm 17. En vooral dat zevende vers is eigenlijk daar ook zo heel duidelijk over. Hè? Red mij van hen die het ruim genot van deze wereld voor hun heil goed achten. En die geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Wacht u voor een te grote nadruk op het materiële en het veronachtzamen van uw ziel. En ook de dichter van Psalm 49 wijst precies op dezelfde dingen. En we hebben daar ook twee versen van gezongen. Hè? Psalm 49, al heeft een mens het land waarop zijn trotsheid roemt, zijn grootsheid bouwt. Al heeft een mens dat land naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. En de mens, hoe mild door het aards geluk bedeeld, hoe hoog in eer, in macht en staat verheven, vergaat als het vee en derft in het eind het leven. Het baat ons mensen niets, werkelijk niets, al winnen wij de gehele wereld, als we uiteindelijk schade lijden aan onze ziel. Jezus zegt, u moet zich in de allereerste plaats bekommeren om uw onsterfelijke ziel. Dat is de eerste inzichtgevende vraag. Dat is de eerste boodschap die Jezus afgeeft in die omstandigheden die ik net heb geschetst. En dan de tweede vraag, de tweede inzichtgevende vraag die Jezus hier stelt is, wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? En ook dat is een hele inzichtgevende vraag. Een vraag die een werkelijkheid openlegt waar op dat moment door de discipelen helemaal niet bij stilgestaan wordt. Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Er moet een losprijs komen voor je ziel. Je ziel moet vrijgekocht worden. Dat is de boodschap die Jezus hier geeft. Vandaag de dag zijn de criminelen die nemen mensen in gijzeling. En na verloop van tijd, of al wat eerder, dan komt er een berichtje. U kunt de gijzelaars kunt u weer ontvangen. Die komen vrij als u dat en dat bedrag hebt overgemaakt. De losprijs wordt bekendgemaakt. Soms een enorm hoog bedrag. Hè? Ik meen dat voor een van de artsen van Artsen zonder Grenzen, Arjan Erkel, die toen daar ergens in het oosten een meer dan een jaar vastgezeten heeft, meer dan €1 miljoen betaald is. Losprijs. In de dagen van Jezus ging dat meer over het vrijkopen van slaven. En toen had je nog slaven en die mensen die zaten helemaal vastgeklonken aan dat slavenbestaan. Die konden alleen maar daarvan bevrijd worden als er iemand was die een losprijs betaalde. Dan werd je vrijgekocht. En nu zegt Jezus hier in deze tweede inzichtgevende vraag. Ook uw ziel moet worden vrijgekocht. Ook jouw ziel moet worden vrijgekocht. En wat bedoelt hij daarmee? En dat is best heel aangrijpend. Wat Jezus daarmee zegt, dat is dat wij van onszelf eigenlijk ook slaven zijn. Dat we slaven zijn van de zondemacht. En als je eerlijk bent, dan moet je dat nog toestemmen ook, want ik kan mijzelf niet van de zonde bevrijden. En als je dan een slavenbestaan hebt, dan moet je er ook op rekenen dat je straks het slavenloon uitgekeerd krijgt. En de slavenloon, ja, dat is een verschrikkelijk loon. Dat is de eeuwige ondergang. En daarom is het zo van belang dat de ziel wordt vrijgekocht. Maar dan is natuurlijk wel de grote vraag: en hoe? En dan zegt Jezus hier, wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Wat zul je als mens dan betalen om je eigen ziel vrij te kopen van het oordeel wat op je rust, vanwege je slavenbestaan, vanwege je schuld en zonde? Wat zal een mens doen? En dan is het aangrijpende antwoord, dat antwoord dat voor geen tweelei uitleg vatbaar is, dat antwoord dat is niets. Niets. Omdat de losprijs te hoog is. Want God eist volkomen gehoorzaamheid. En God eist volkomen liefde. Tegenover hem, tegenover onze medemens. En die prijs kan niemand opbrengen. Psalm 49, waarvan we net een paar verzen gezongen hebben, die heeft het ons ook duidelijk gemaakt. Hè? Niemand kan de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd, nog eeuwigheid voldoen. En welke inzichten wil Jezus nou bij de mensen van toen en bij ons vandaag hierdoor doen ontstaan? Het eerste wat ik net al zei is, hij wil ons echt ervan doordringen dat wij ons moeten bekommeren om onze ziel. En dat we dat misschien wel veel te weinig doen. En het tweede wat hij tegen ons zegt is, besef dat je je eigen ziel nooit kunt vrijkopen van de ondergang. En ook je kerkelijke meelevendheid. Ook je avondmaal vieren. Ook je deugdzaam leven. Ook je inzet voor minder bedeelden. Het is allemaal prima. Maar het bedrag dat dat uiteindelijk bij elkaar brengt is veel te laag om de losprijs te voldoen. De losprijs is voor ieder mens veel te hoog. Maar dan zal iemand opmerken, dan betekent dat dat de situatie voor ons mensen toch wel heel hopeloos is. En die conclusie is wel heel aangrijpend, maar is wel de juiste. Voor zover het van ons mensen afhangt, is de situatie werkelijk hopeloos. Wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Niets, heren, niets. Ik heb het niet. Maar dan is daar een ander. En die spreekt. En hoor wat die ander zegt. Ik, de zoon des mensen, moet veel lijden en verworpen worden. Door de ouderlingen, de overpriesters en de schriftgeleerden. Ik moet gedood worden. En na 3 dagen zal ik weer opstaan. Er is iemand die zegt, en hij laat zijn woorden klinken in Markus 10, vers 45. Ik ben gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Jezus. Hij gaat de losprijs betalen. En wij weten het, gemeente, hij heeft die losprijs betaald. En het heeft hem veel gekost. Nee, het heeft hem alles gekost. Zijn leven aan het kruis. En nu mag ik met heel mijn failliete boedel tot deze Heere gaan, die dan mijn faillissement overneemt en al mijn rekeningen betaalt, de schuld verzoent tot en met de laatste cent toe. Hij betaalt de losprijs voor mijn schuldig bestaan. En ik kan er niets anders dan alleen maar voor danken. En ik kan niet anders dan alleen maar er verwonderd over zijn. Heere, hoe goed, hoe barmhartig, hoe genadig u voor mij, u alles betaalt. En om ons daar ook meer en meer van te overtuigen, gemeente, dat het zo ligt dat hij werkelijk de volle prijs betaald heeft, nodigt hij ons aan zijn tafel. Wat is avondmaal vieren? Dat Jezus ons nodigt. En dat hij zegt, ik heb die prijs betaald. Dat hij niet alleen maar het laat horen, maar dat hij het aan ons ook op dat moment laat zien. Die tekenen van brood, die tekenen van wijn, ze wijzen op mijn verbroken lichaam, op mijn vergoten bloed. En die twee tekenen, die laten het mij zien. De prijs is betaald. De losprijs is betaald. Wat ik niet kan, heeft hij voor mij gedaan. En dan kan het niet anders of de zichtbare boodschap van vrijkoping, van losprijsbetaling, zal diep in mijn hart insnijden en zal mij verwondering en mij vreugde geven en zal mij een vrede doen ontvangen die alle verstand te boven gaat. Twee vragen heeft Jezus gesteld aan zijn discipelen en aan de scharen. Twee vragen die uiteindelijk de mensen bij de hand wilde nemen, deze vragen, om aan zijn voeten te komen en om te leren leven van zijn lijden en van zijn sterven, van zijn volbrachte werk. Die twee vragen hebben ook vanavond in ons midden zo geklonken, omdat ze ook ons willen brengen aan zijn voeten, aan Jezus' voeten. Want daar wordt het leven geschonken. En daar wordt het leven met een hoofdletter onderhouden. En ik hoop en ik bid dat wij komende zondag met elkaar ons werkelijk mogen verwonderen over zijn goedheid en zijn genade. Amen. Laten we samen danken en bidden. U stelde twee inzichtgevende vragen, heren, aan de discipelen en aan de schaar. Vragen die ook voor ons bedoeld zijn, want ze zijn opgenomen in de schriften. Het waren vragen die alles te maken hadden met uw lijdensgang. De discipelen en de scharen hadden daar zo weinig zicht op en inzicht in. En u wilde proberen om dat door middel van deze vragen toch in hun harten te laten ontstaan. Wat baat het een mens, zo hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. En wat zal een mens toch geven tot lossing van zijn ziel. Heren, we hebben het samen overdacht. Deze vragen die laten ons heel duidelijk zien dat wij mensen aan onze kant alleen maar het faillissement kunnen ondertekenen. Dat de losprijs voor ons veel te hoog is. En dat we nimmer eraan kunnen voldoen. Maar heren, dan danken we u dat we mogen weten van dat heerlijke evangelie. Dat uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat Hij gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Hij heeft de losprijs betaald. Heren, en dan mogen we ook komende zondag dat niet alleen horen, maar ook zien, want dan zal het toch in die tekenen van brood en wijn voor onze ogen worden duidelijk gemaakt. Hij heeft de losprijs betaald. Alles is verzoend. Heren, wij kunnen daar met ons verstand niet bij. Maar wilt u geven dat we er steeds meer over verwonderd raken? En dat we er steeds meer de vrede in mogen vinden. En de vreugde voor ons hart. We danken u, heren, dat we zo vanavond midden in deze voorbereidingsweek even een ogenblik zo bij elkaar mochten zijn als gemeenteleden. Dat uw woord ons hierin ook vanavond mocht leiden. Wil ook in de komende dagen ons nabij zijn. En schenk ons het voorrecht dat we komende zondag een rijke avondmaalsviering met elkaar uit uw hand mogen ontvangen. Hoor ons en zegen ons. Om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Psalm 86 en daarvan het achtste vers. Er staat het zesde, maar ik wilde graag het achtste vers laten zingen. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig en zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Iedereen een wel thuis toegewenst. Fijn dat u er was. Fijn dat jij er was. En we zien uit naar komende zondag.